We know that Simeon actually became the head of the church in Jerusalem after James were murdered.
En we weten dat Simeon het hoofd van de gemeente werd nadat Jacobus werd vermoord.
Which means that he was basically he became the second bishop at the church in Jerusalem.
Dat betekende dus dat hij de tweede bisschop werd van Jeruzalem.
And he was a cousin of Christ.
En hij was een neef van Christus.
His brother, also called James,
en zijn broer, die ook Jacobus heette,
was possibly also one of the disciples.
Was mogelijk ook een van de discipelen.
We're not sure, but according to references, it might have been.
Referenties zou dat kunnen.
You know, the problem is the names were translated from Hebrew to Aramaic, from Aramaic to Greek, from Greek to Latin, from Latin to Low Franconian, from Low Franconian to Dutch. That's why we're not sure.
Dat er zoveel vertalingen zijn geweest van het Aramees naar het Hebreeuws, van het Hebreeuws naar het Aramees, naar het Grieks, naar het Latijn enzovoort, totdat het uiteindelijk in het Nederlands terecht kwam.
But we think he was a disciple.
Maar we denken dat hij een discipel was.
Jesus' other cousin was John the Baptist.
Een andere neef van Jezus was Johannes de Doper.
His parents were Elizabeth and Zachariah.
Zijn ouders waren Elisabeth en Zacharias.
And Zachary was a priest.
En Zacharias was een priester.
And the Bible says of these two parents.
En de Bijbel zegt over deze beide ouders.
Of all these cousins of Jesus.
Van al die neven van Jezus.
That they were blameless in observing the commandments and ordinances of the Lord.
Dat ze rein stonden voor God. Dat ze zich hielden aan de wetten van God.
Now, I mean, if you are blameless with regards to the Old Testament law, you are really a good person.
En als je onschuldig bent volgens de wetten van het Oude Testament, ben je echt een hele goede persoon.
I mean, then you're very close to Jesus.
Dan ben je echt heel dicht bij Jezus.
All of these people I mentioned.
En al deze mensen worden genoemd.
Who did all these amazing things.
Die al die geweldige dingen deden.
Were direct family members of Jesus.
En dat waren directe familieleden van Jezus.
They literally shared the same DNA.
En ze deelden hetzelfde DNA.
Why is this important?
En waarom is dit belangrijk?
Well, obviously, Jesus is into family.
Well, Jezus houdt van het gezin.
The first church was a family business.
De eerste gemeente was een familieaangelegenheid.
It was a whole family initiative.
Het was een initiatief van een heel gezin.
Everyone were family.
Iedereen was familie.
Oh, and I also forgot to mention two of the cousins' mother was Salome.
Oh, en ik ben nog vergeten om de mother. De moeder van de neef was Salome.
And she was one of the three people at the cross.
En zij was een van de drie mensen bij het kruis.
She was one of the first people to see the resurrected Jesus.
En zij was een van de eerste mensen die de opstanding van Jezus zag.
She was another cousin of Maria.
En ook zij was een nicht van Maria.
Family business.
Een familieaangelegenheid.
God is into family.
God houdt van het gezin.
Now you know we always say that Jesus is our model.
We zeggen altijd dat Jezus ons voorbeeld is.
Whatever Jesus did, that's what we want to do.
Wat Jezus deed, dat willen wij ook doen.
To what extent do we model our families on Jesus's family business?
Maar op welke wijze leiden we onze gezinnen op de manieren zoals Jezus daar tegenaan keek?
I think we sometimes often miss something here.
En ik denk dat we vaak iets missen.
Romans 11 verse 17.
In Romeinen 11, vers 17. Romeinen 11, vers 17.
8, vers
17. Oh, 8, vers 17.
Nee, 11, sorry. Volgende is 8, 17.
En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u loten van een wilde olijfboom, mensen tussen de overgebleven takken bent, geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel. That's it?
Ja. Okay. Nou, I'm just thinking, die snoepjes is echt heel erg verschrikkelijk slecht, maar het helpt echt. So what do we see is happening over here?
Wat zien we hier gebeuren?
The whole book of Romans.
Het hele boek Romeinen.
Is an exposition between the tension of the law and the spirit of freedom.
Is een uitleg van de spanning tussen de wet en de vrijheid.
Here it says that we as people who are not of Christ.
En hier staat dat wij mensen die niet van Christus zijn.
We were grafted into Jesus.
Dat we geënt zijn in Christus.
We became part of who he and what he is.
We werden deel van wie en wat hij is.
Because of this.
En daarom.
We can partake in the root of Christ.
Mogen we delen in de wortel van Christus.
The root of Christ is the love of God.
En de wortel van Christus is de liefde van God.
It's the living Holy Spirit.
Dat is de levende Heilige Geest.
The reason why this is important.
En de reden waarom dit belangrijk is.
Is because in the same way that Jesus had his family, which was part of his natural DNA.
Is omdat op dezelfde manier dat Jezus zijn gezin had in het natuurlijke.
We now become spiritual family of the Holy Spirit.
Worden wij een geestelijke familie door de Heilige Geest.
We become part of what he is.
We worden deel van wie hij is.
And we'll get back to this in a moment.
En daar komen we nog op terug.
Nu Romeinen 8, 17.
En nu gaan we naar Romeinen 8, vers 17. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.
This is where it gets interesting.
En hier wordt het interessant.
And I got very happy when I read this.
En ik werd heel blij toen ik dit las.
Because it's something just jumped up.
Want er sprong als het gewoon iets uit.
We are heirs of the Father.
We zijn erfgenamen van de Vader.
Which means that we are sons and daughters.
Dat betekent dat we zonen en dochters zijn.
At the same time we are joint heirs on the same level as Christ.
En tegelijkertijd zijn we mede-erfgenamen op hetzelfde niveau als Christus.
Which makes us brothers and sisters of Christ.
En dat maakt ons broers en zussen van Christus.
But then
maar dan,
if we read the whole book of Hebrews,
als we het hele boek Hebreeën lezen,
we see that we are the bride of Christ.
Zien we dat de bruid van Christus zijn.
You see, there are two types of relationships within the family of God.
Er zijn twee soorten relatie binnen het gezin van God.
The one is an extremely intimate and personal relationship.
Het ene is enorm intiem en persoonlijk.
It's between me as an individual and papa.
Dus tussen mij als individu en papa.
It's between me and my brother Jesus.
En tussen mij en mijn broer Jezus.
But then the other type of relationship is a corporate relationship.
En dan is er nog een andere vorm van een relatie en dat is een gezamenlijke.
It's us as the bride.
Wij als de bruid.
So there is a I relationship.
Dus er is een ik-relatie.
And there is a us relationship.
En een ons-relatie.
And this is where we always mess it up in God's kingdom.
En daar missen we het steeds weer in Gods koninkrijk.
We struggle to understand and cope with the difference between the us and the I.
We worstelen met dat verschil tussen ons en ik.
Is this becoming too technical or are
wordt
you
dit te technisch of zijn jullie er
you're
nog?
Still with me. Okay, just frown horribly if you don't understand and I'll try and explain.
En anders dan frons heel diep en dan probeer ik het verder uit te leggen.
In John 17.
In Johannes 17.
Jesus prays for us.
Bidt Jezus voor ons.
He prays for us as individuals.
Hij bidt voor ons als individuen.
For our relationship with the Father.
Voor onze relatie met de Vader.
But then he also prays for us as the church.
Maar dan bidt hij ook voor ons als de gemeente.
As his bride.
Als zijn bruid.
And if we want a healthy church family.
En als wij een gezonde kerkelijk gezin willen zijn.
We need to understand both of these relationships.
Moeten we beide relaties begrijpen.
And that is where I want to go to at this point.
En dat is waar ik het over wil hebben vandaag.
Okay, I'm going to talk a bit. I like telling stories.
Ik hou ervan om verhalen te vertellen.
So I'll tell you part of my sad history.
Dus ik zal je iets vertellen over mijn droevig verleden.
Well, I've often said that I've been in a really wonderful church in South Africa.
Ik heb vaak verteld dat ik in een geweldige gemeente kwam in Zuid-Afrika.
This is really an awesome church.
En echt, dit is een geweldige gemeente.
But in a church of 2,000 people strong.
Maar in deze gemeente van ongeveer 2,000 mensen.
Obviously, you can't go drink coffee with a pastor on a weekly basis.
Lukt het duidelijk niet om wekelijks koffie te drinken met de voorganger.
There are too many people.
Er zijn gewoon te veel mensen.
So, the student pastor, because we have many pastors, but the student pastor.
Dus de studentenvoorganger.
Who was in charge of me, because I was a student.
Die voor mij zorgde, want ik was een student.
He had what we jokingly called the A-team.
Hij had wat we, ja, gewoon als geintje zeiden, de A-team.
The A-team was the harde kern. The A-team was what you hated, but you really wanted to be part.
De A-team was datgene waar je een hekel aan had, maar tegelijkertijd ook echt deel van uit wilde maken.
You hated them because they were favored.
Je had er een hekel aan omdat zij favoriet waren.
Because they go to his house and have coffee.
Want zij mochten naar zijn huis om koffie te drinken.
Because they go with him on missions.
En zij gaan met hem op zendingsreis.
I am not such a cliché South African guy.
En ik ben niet zo'n cliché Afrikaan.
And at the same time, I'm not by nature an evangelist.
En tegelijkertijd ben ik van nature ook geen evangelist.
So although I sat with him in meetings every week.
Dus hoewel ik elke week bij hem in bijeenkomsten zat.
I never felt part.
Voelde ik me er nooit deel van.
Because I always felt as if what he does with his A-team is different than what I do.
Omdat ik altijd voelde dat wat hij deed met zijn A-team anders was dan wat ik doe.
Ja. So I worked and worked and worked and worked.
En dus werkte ik en werkte ik en werkte ik en werkte ik.
I did everything in church.
Ik deed alles in de gemeente.
And I did everything excellently.
En ik deed dat ook nog uitstekend.
I was really good at what I did.
Ik was echt goed in wat ik deed.
But you know what?
Maar weet je?
I was still not part of the A-team.
Ik was nog steeds geen deel van het A-team.
People on the outside thought I was.
Mensen van buiten dachten dat ik dat wel was.
But in my heart I didn't feel it.
Maar in mijn hart voelde ik dat niet.
Do you see how childish I was?
Zie je hoe kinderachtig ik was?
I so much wanted to be part of there where everything happens.
Ik wilde zo graag deel uitmaken van datgene waar alles gebeurt.
I so much wanted to be part of the decision-making process.
En wilde zo graag deel uitmaken van het, ja, beslissingsproces.
To decide where are we going to plant the next church because we did that every month.
Om te beslissen waar we de volgende gemeente zouden starten, want dat deden we elke maand.
To decide when will we take the next mission trip to North Korea because we went to mission trips to North Korea.
Om te beslissen of we de volgende zendingsreis naar Noord-Korea zouden doen, want dat deden we.
But you know, I got sent to Jordan, not North Korea.
Maar ik werd naar de Jordanië gestuurd en niet naar Noord-Korea.
So the A-team.
Dus die A-team.
Was something that I really didn't like.
Was iets wat ik echt niet leuk vond.
But at the same time I wanted to be part.
Maar tegelijkertijd wilde ik er graag deel van uitmaken.
Yes. The tension was between the I relationship with my daddy and the us relationship.
De spanning was tussen mijn ik-relatie met mijn vader en onze relatie.
One evening,
op
I remember
avond,
it very clearly.
En dat kan ik me nog heel goed herinneren.
The same student pastor had a sermon.
Had diezelfde studentenvoorganger een preek.
And the sermon was all about those people who don't feel part of church.
En die preek ging over al die mensen die zich geen deel voelen van de gemeente.
Who don't feel part of the family.
Die zich geen deel voelen van het gezin.
Weet je, as if you're not seen.
Alsof je niet gezien wordt.
You're invisible.
Je onzichtbaar bent.
Then at the end he made an altar call.
En toen aan het eind deed hij een oproep.
And he said, everyone who feels like this, come to the front.
En hij zei, ieder die zich zo voelt, kom naar voren.
So that we can hug you and pray for you.
Zodat we je kunnen omhelzen en voor je kunnen bidden.
That was one of the most horrible experiences of my life.
En dat was een van de meest verschrikkelijke ervaringen in mijn leven.
Because I knew that I had to go to the front.
Want ik wist dat ik naar voren moest gaan.
But there was a big problem with this.
Maar er was een groot probleem bij.
I mean, I organized so many of the church activities.
Ik organiseerde zoveel van de gemeenteactiviteiten.
Most people knew who I was.
De meeste mensen wisten wie ik was.
And now I'm the zielige persoon die naar voren ging voor gebed.
En nu ben ik de sad person die naar voren komt om gebed te krijgen.
Yeah, you call that pride, by the way.
En dat noem je trots, dus.
But in any case, I went to the front.
In ieder geval ging ik naar voren.
I stood like this.
En ik stond er zo bij.
Because I was so ashamed.
Omdat ik me zo schaamde.
I have never felt so vulnerable in church ever.
Ik had me nog nooit zo kwetsbaar gevoeld in de gemeente.
I never felt so exposed.
Ik voelde me nooit zo tentoongesteld.
And obviously because I had pride in my heart, I felt humiliated as well.
En natuurlijk doordat ik trots in mijn hart had, voelde ik me ook gemanipuleerd.
Oh. Vernederd.
Oh, Oké.
So you see, that is when I started for the first time thinking about my relationship with church.
En toen begon ik echt na te denken over mijn relatie met de gemeente.
And a short while after that, God, the Holy Spirit, someone came to me at night and asked me a question.
En kort daarna, door de Heilige Geest, kwam er iemand naar me toe en die stelde me een vraag.
And I felt the Holy Spirit asking my heart.
En ik had het gevoel dat de Heilige Geest me in mijn hart vroeg.
One day when you come to heaven, to who will you give an account?
Als je naar de hemel komt op een dag, aan wie moet je dan verantwoording afleggen?
And I said, to you.
En toen zei ik, aan u.
There was a short silence.
Toen was er een korte stilte.
And I felt the Holy Spirit ask, one day if you come to heaven, to who will you give an account?
En toen had ik het gevoel dat de Heilige Geest vroeg, op een dag als je naar de hemel komt, aan wie geef je dan rekenschap?
And I said, you, God.
En toen zei ik, aan u, God.
You know, people, we are really stupid.
En weet je, wij zijn echt dom.
If God asks you the same question for the second time, it means that you didn't give the correct answer.
Als God je voor de tweede keer een vraag stelt, dan betekent het dat je niet het goede antwoord hebt gegeven.
But being a good Christian, I said, you, God.
Maar omdat ik een goede christen ben, zei ik, u, God.
God asked me a third time.
En toen vroeg God het een derde keer.
And then I said, okay, what are you trying to say?
En toen zei ik, okay, wat wilt u zeggen?
And he said to me, so why do you live as if you're going to give an account to the pastor and the church?
En toen zei hij, waarom leef je dan alsof je verantwoording moet leggen aan de voorganger van de gemeente?
No, that was true.
En dat was waar.
I was living in such a way.
Ik leefde op zo'n manier.
That I would find favor with the pastor and the church.
Dat ik gunst vond bij de voorganger en bij de gemeente.
I wanted the pastor to like me.
Ik wilde dat de voorganger me leuk vond.
I wanted someone else to make me feel part of the church.
En ik wilde dat iemand anders mij het gevoel gaf dat ik deel uitmaakte van de gemeente.
I wanted someone in leadership at church to affirm what I was doing.
En ik wilde dat iemand in het leiderschap mij bevestigde in wat ik deed.
I wanted that someone at church would see how much I was doing for church.
En ik wilde dat iemand in de gemeente zou zien hoeveel ik wel niet deed voor de gemeente.
I had to ask myself, to what extent am I doing things for the glory of the King?
En toen moest ik mezelf de vraag stellen, in hoeverre doe ik deze dingen voor de eer van de koning?
You know, this is what it's about.
En hier gaat het om.
If we want a healthy family,
als we een gezond gezin willen,
we need to understand two types of relationships.
Moeten we twee soorten relatie begrijpen.
Firstly, I need to fix my relationship with papa.
Allereerst moet ik mijn relatie met papa zekerstellen.
Because if this relationship is not healthy,
want als die relatie niet gezond is,
this relationship cannot be healthy.
Dan kan deze relatie niet gezond zijn.
And I want to take it a step further.
En ik wil zelfs nog een stap verder gaan.
I cannot be happy in a church as long as I expect the church to fix these problems.
Ik kan niet gelukkig zijn in gemeente zolang ik verwacht dat die gemeente deze problemen oplost.
It is impossible.
Dat is onmogelijk.
Obviously I had insecurities, I still do.
Nou, het is duidelijk dat ik onzekerheden had en die heb ik nog steeds.
I had uncertainties.
Ik had onzekerheden.
I needed affirmation.
En ik had bevestiging nodig.
I needed a daddy's love.
En ik had de liefde van papa nodig.
But I placed all the emphasis and the burden.
Maar ik legde alle nadruk en de last.
To fix these issues.
Om deze dingen op te lossen.
On leadership.
Op het leiderschap.
Ja, yeah, in a church of 2000 strong, how are they supposed to fix every individual's problems?
In een gemeente met 2000 man, hoe kunnen die nu de problemen van elke individu oplossen?
Yes, the church helps by giving an opportunity for counseling,
ja,
for discipleship courses.
De gemeente helpt door een kans te geven voor counseling, voor discipelschapcursussen.
But it's my responsibility to fix it with papa.
Maar het is mijn verantwoordelijkheid om het op te lossen met papa.
Not the pastor's job.
Niet dat van de voorganger.
Not the leadership's job.
En ook niet van het leiderschap.
And you know, not even my wife's job.
En zelfs niet die van mijn vrouw.
It's my responsibility.
Het is mijn verantwoordelijkheid.
You know, Romans says that we are rooted in Christ.
In Romeinen staat dat we geworteld zijn in Christus.
He is my source.
Hij is mijn bron.
But often we feel in church, I'm not part of Berea.
Maar vaak voelen we ons in de gemeente als ik maak geen deel uit van Berea.
You know, I serve Berea, but I'm not seen.
Ik dien Berea, maar ik word niet gezien.
But you know, the problem with this, and this is what I realized.
Maar weet je, het probleem daarmee is, en dat heb ik me gerealiseerd.
I have my own family.
Ik heb mijn eigen gezin.
They're a bit in England, in South Africa, Malawi,
Namibia. Zitten een beetje in Engeland en Zuid-Afrika en Malawi.
But I have them.
Maar ik heb ze in ieder geval.
And Wirt.
En Wirt.
Jij ook, Carly. I don't do anything to be part of that family.
Ik doe helemaal niets om deel uit te maken van dat gezin.
I don't do anything because I want them to affirm who I am.
Ik doe helemaal niets om hun te laten bevestigen wie ik ben.
Because I am a Smith.
Want ik ben gewoon een Smith.
I cannot change that.
Daar kan ik niks aan veranderen.
But if we go to church.
Maar als we naar een gemeente gaan.
If we get saved and God plants us in a church.
Als we gered worden en God plant ons in een gemeente.
We want the church to give us an identity.
Willen we dat de gemeente ons een identiteit geeft?
We want the church to tell us who we are.
Willen we dat de gemeente ons zegt wie we zijn?
But you know the church is a us.
Maar de gemeente is een ons.
A church cannot give you a personal identity.
Een gemeente kan je geen persoonlijke identiteit.
It's when you're rooted in Christ that from out of Christ you get a new identity.
Het is wanneer je geworteld bent in Christus dat je vanuit Christus een nieuwe identiteit krijgt.
You become an heir of the Father.
Je wordt een erfgenaam van de Vader.
God tells you who you are.
God zegt je wie je bent.
I was ashamed when I realized these things.
En ik schaamde me toen ik deze dingen realiseerde.
I was expecting of people.
Ik verwachtte van mensen.
To give me something they could not give.
Om mij iets te geven wat ik niet kon geven.
And except for that, you know, this pastor is an evangelist.
En daarbij deze voorganger is een evangelist.
Dus hij trok op met al die andere evangelische personen.
So he I am with all the other evangelists.
He has a passion for evangelism, so he started training up the young people with a passion for evangelism.
Hij heeft een passie voor evangelisatie, dus hij traint anderen die diezelfde passie hebben.
He was doing what God called him to do.
En hij deed datgene waartoe hij geroepen is.
But I wanted him to satisfy my needs.
Maar ik wilde dat hij mijn noden ging voorzien.
I'm not saying that we don't have legitimate hurts.
En ik zeg niet dat we geen gerechtvaardigde pijnen hebben.
I got hurt in church.
Ik ben verwond in de gemeente.
That's why I had many of these issues.
En daarom had ik veel van deze issues.
Of course we come from broken families.
Natuurlijk komen we uit gebroken gezinnen.
Of course there are real hurts and real pain.
En natuurlijk zijn er echte pijnen en verwondingen.
The question is,
maar de vraag is,
do I take it to the Father?
Breng ik het naar de Vader?
Or do I dump it on leadership?
Of gooi ik het neer bij het leiderschap?
Do I say to the church, why don't you see me?
Zeg ik tegen de gemeente, waarom zie je mij niet?
Well, you know what? Of and this is harsh, but I'm going to say it in any way.
En dit is heel hard, maar ik zeg het toch.
I would be happy if the leadership would not intervene so that we are forced to go to papa.
Ik zou blij zijn als het leiderschap hier niet tussenkomt, zodat we gedwongen zijn om naar papa toe te gaan.
They only create the opportunity.
Zij bieden alleen een kans.
With love.
Met liefde.
And affection and compassion.
En aandacht.
But
en zorg.
We need to fix it with papa.
Maar wij moeten het oplossen met papa.
The wonderful thing when I realized this.
En het geweldige toen ik me dit realiseerde is.
Was that for the first time I could actually partner together with this pastor.
Dat ik voor het eerst samen kon werken met deze voorganger.
Because I realized that he was a human like I am a human.
Want ik realiseerde me dat hij een mens was, net zoals ik dat ben.
He had issues like I had issues.
Hij had problemen zoals ik die ook heb.
He was just normal.
Hij was gewoon gewoon.
And then I was set free.
En toen werd ik vrijgezet.
Free from my expectations of him and the church.
Vrij van mijn verwachtingen van hem en van de gemeente.
Free from the need to be seen and acknowledged.
Vrij van de nood om gezien te worden en erkend te worden.
For the first time I enjoyed church.
Voor het eerst genoot ik van de gemeente.
I was happy in church.
Ik was blij in de gemeente.
Because I realized that I'm with the pastor and leadership a joint heir.
Want ik realiseerde me dat ik samen met de voorganger en de gemeente een mede-erfgenaam ben.
I'm talking too much now.
En ik spreek gewoon te veel nu.
But I'm becoming happy.
Maar ik word blij.
How do we think about Berea?
Hoe denken we over Berea?
How do we see this family?
Hoe zien we dit gezin?
You know, if we in our minds have ideas about die harde kern.
Als we in ons denken ideeën hebben over de harde kern.
If we see it as a us and them relationship.
Als we dat zien als een relatie tussen ons en hun.
Of dat je alleen maar erbij hoort als je ook zondagmiddag naar Word gaat. That means there is something wrong.
Dat betekent dat er iets mis is.
Because this is a us.
Want dit is een ons.
If you come through those doors.
Als jij binnenkomt door die deuren.
On a Sunday.
Op een zondag.
It means that you are Berea.
Betekent dat jij Berea bent.
The first day I went to Berea, which was the last week of Hanukkah, September 2011, August.
De eerste keer dat ik Berea binnenstapte was
Augustus.
In augustus.
Last Sunday. No, the second Sunday. Any case, I became Berea.
Toen werd ik deel van Berea.
So if I walk out of the church and whatever I do it because I am Berea.
En als ik dus de gemeente weer uitloop en wat ik dan ook doe, ik ben Berea.
Not because I want a Berea identity.
Niet omdat ik een Berea identiteit wil hebben.
Why?
Waarom?
Because if I'm rooted and planted in Christ.
Want als ik geworteld en gegrond ben in Christus.
I am a Christian.
Dan ben ik een christen.
I don't get saved so that I can try and be a Christian.
Ik word niet gered zodat ik kan proberen een christen
te
zijn.
I am one.
Ik ben het al.
But we complain often. I complained a lot.
En we klagen vaak en ik klaag vaak.
Because you know what?
Want weet je?
I'm not part.
Want ik maak er geen deel van uit.
And I'll be honest. I'll take it one step further.
En ik zal eerlijk zijn, ik ga nog een stapje verder.
I had the same with Interteen.
Ik had hetzelfde met Interteen.
Until very recently.
Tot heel recent.
Ja, weet je, is een kliek.
Oh, dat is gewoon een kliek.
Dat is haar de kern. And if you have supper in Marstraat 19, then you're part of it.
En als je mag mee eten op de Marstraat 19, dan maak je er deel van uit.
I repent.
En daar bekeer ik me van.
And I'm sorry.
En het spijt me.
Because that is the wrong stinking attitude.
Want dat is gewoon de verkeerde houding.
If I go to Interteen.
Als ik naar Interteen ga.
On a Saturday evening.
Op een zaterdagavond.
It means I am Interteen.
Betekent dat ik Interteen ben.
And whatever I do as a Christian.
En wat ik ook maar doe als christen.
I do it as being part of the Interteen family.
Doe ik als deel van de interteam familie.
Whatever I do at church,
wat ik ook maar doe in de gemeente,
I do it for the betterment of the us relationship.
Doe ik voor de verbetering van de ons relatie.
To the glory of the personal I relationship.
Tot de eer van de persoonlijke ik relatie.
If the band can come up, perhaps.
Als de band zou willen komen.
I'm going to do the same what my pastor did.
Ik ga hetzelfde doen wat mijn voorganger ook deed.
If you do not feel part of Berea.
Als je je geen deel voelt van Berea.
Again, you might have very legitimate good reasons.
En opnieuw, het kan zijn dat je hele rechtmatige redenen daarvoor hebt.
Come to the front.
Kom dan naar voren.
Not because we want to expose or shame anyone.
Niet om je tentoon te stellen of je te schande te maken.
But we want to affirm who you already are.
Maar we willen bevestigen wie je al bent.
We want to welcome you.
We willen je welkom heten.
We want to tell you that Jesus sees you.
We willen je vertellen dat Jezus je ziet.
And he wants your pain.
En hij wil je
pain.
Hij wil je pijn.
He wants to heal.
Hij wil je genezen.
But as long as we try and get that done in this relationship.
Maar zolang we proberen om het op te lossen in deze relatie.
We cannot have a healthy family.
Kunnen we geen gezond gezin zijn.
And even those people who have been here for a very long time.
En zelfs die mensen die hier al heel lang zijn.
Who struggle to see Berea as a family.
Die ermee worstelen om Berea als gezin te zien.
Even though you serve the church.
Hoewel je de gemeente dient.
Come to the front.
Kom naar voren.
You know, just give it to Jesus.
Geef het aan Jezus. Geef het aan papa.
All the new people.
Alle nieuwe mensen.
Who recently joined.
Die er pas bijgekomen zijn.
Come to the front.
Kom naar voren.
Just so that we can say welcome to our family.
Zodat we gewoon kunnen zeggen welkom bij het gezin.
And those people who just want to say yes, I am part of this.
En al diegenen die willen zeggen ja, ik maak
deel
van.
And I'm happy to be part of
en
this.
En ik ben er blij om.
Come to the front.
Kom naar voren.
And thank papa for this amazing family.
En dank papa voor dit geweldige gezin.
And the rest just enjoy worship.
En de rest geniet gewoon van de aanbidding.
And thank Jesus.
En dank Jezus.
Thanks. Just glorify papa.
Verheerlijk papa.
For this amazing family we have.
Voor dit geweldige gezin dat
Because
we zijn.
Because he is here.
Want hij is hier.
And he wants to bless.
En hij wil zegenen.
And as Jaco said that he is the father with open arms.
Hij is de vader met open armen.
Who wants to welcome everyone.
Die ons wil welkom heten.
Enjoy worship.
And geniet van de aanbidding.
Glorifying him.
Geniet ervan om hem te eren.
Thank you, Father, that we can just give the rest of today to you, Lord. Thank you, God, that you are into family. Thank you that you showed how much you are into family the moment you used all your disciples and your uncles and your aunts and your sisters and your brothers and whoever to show us how to do this, Lord. And I pray, God, that we would find healing, Lord, not only in our in our personal, intimate relationship with you as our Father, but also our corporate, familial relationships, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's just stand and worship.